Ik wil met jullie, dat is de laatste preek van mij, voor dit jaar althans. En ik wil heel erg graag met jullie over de jaartekst nog eens nadenken. En weet je, toen ik met die jaartekst bezig was, we hebben in het begin van het jaar hebben we daar veel over gesproken, heb ik in meerdere preken daarover gehouden. En daarna was het zo dat zijn we aan de slag gegaan. Stefan heeft preken gehouden, onder andere over het zeker weten van de behoudenis. Jeroen, die is met de Korinthebrief aan de slag gegaan. Ik heb zeg maar een hele serie gedaan over Samuel en daarna over rouwverwerking en lijden. En toen dacht ik, toen ik zo dat overzicht mezelf aan het maken was, van waar hebben we nu eigenlijk over gesproken dit jaar, wat is het thema geweest, waar heeft de Heere God ons bij bepaald? Toen dacht ik, het is zo bijzonder om eigenlijk, zonder dat we heel specifiek, zeg maar, vanaf het, zeg maar, dat we zagen van het evangelie. Ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat ik echt ervaren heb dat dit evangelie echt een kracht is geweest dit jaar in ons midden. Dat het echt, zoals iemand dat zei, van dat we aan de hand genomen werden om troost te vinden, om verdriet eigenlijk te uiten, om bij de hand gepakt te worden om door te kunnen gaan, om zeg maar samen op te trekken. En dat die kracht niet alleen een woorden is, maar dat dat echt een kracht is geweest en is, waarin dat echt zo echt tot uiting komt in ons leven, vooral als het moeilijk is. En ik wil met jullie ook over die inleidende teksten nadenken, want die inleidende tekst die voor deze jaartekst staat, want er staat een want voor, dus dat is redengevend, dat wordt uitgelegd, want ik schaam me niet, dus dat heeft de reden, die staat daarvoor geschreven. Nu zijn dat die hele verzen die daarvoor komen, maar ik heb vanaf vers 14 eens gekeken. En het begint eigenlijk dat Paulus zegt, ik sta in de schuld. Vandaar dat ik dat ook zo heb genoemd, die preek. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Het is namelijk zo dat, die achtergrond, die moet je een beetje weten, Paulus heeft deze gemeente niet gesticht. Hij is zelfs nog nooit daar geweest. En hij wil ze wel bezoeken. Hij schrijft in die brief, ik wil jullie komen bezoeken. En als voorbereiding op dit bezoek schrijf ik jullie deze brief. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. Dat hij zegt, ik bereid mijn bezoek naar jullie toe voor. Ik heb veel over jullie gehoord. Het hele evangelie gaat eigenlijk vanuit Rome, want dat was natuurlijk de plek waar je moest zijn. Vanuit Rome werd eigenlijk het evangelie verspreid. Rome was de plek waar eigenlijk het koninkrijk, hoofdstad van het hele Romeinse Rijk. Dus dat daar een gemeente was ontstaan, dat had natuurlijk iedereen in de gaten. En dan staat er, ik sta bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen, sta ik in de schuld. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want, dan komt die reden, ik schaam me niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Laten we samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u echt ons diep tegemoet komt. En dat u onze harten opent. En dat we echt een ontmoeting in deze preek met u mogen hebben. Dat u het zelf openbaart. Wat is die kracht? Waarom schamen? Wat is het evangelie van Jezus Christus? Heere God, dat zijn de thema's die ik wil over nadenken. En ik wil u zo bidden, als u het niet openbaart, dan zal het een gesloten boek zijn. Zullen het woorden zijn die zinnen vormen en preek die ons niet raakt. Maar we bidden zo, Heer, dat u met die Heilige Geest echt komt en ons bedouwt, dat we ons verwonderen over het evangelie, dat we ons verwonderen dat het een kracht Gods is en ook onder ogen zien dat we ons soms ervoor schamen, maar dat dit te overwinnen is. En we danken u ervoor. In Jezus' naam. Amen. Het is heel typisch eigenlijk dat, ik heb dat ook in die voorbereidingsmail gestuurd, dat Paulus eigenlijk begint met, ik sta in de schuld. Want je staat niet graag in de schuld. Dat is eigenlijk wat David ook al zei, je kreeg dan een mail, ik sta in de schuld. En dan denk je, hey, mijn schoonvader staat in de schuld, wat heeft hij eigenlijk te melden? En als je het woord namelijk... En ik vroeg me eigenlijk af, ook toen ik deze mail verstuurde naar jullie, wat zijn de gedachten van mensen als je schrijft naar hun, ik sta in de schuld. Vandaar dat ik zeg maar ook de vraag heb gesteld, als je dat over nadenkt, je kunt op twee manieren in de schuld staan. En daar hebben ook drie mensen gereageerd, dat laat ik u zo dadelijk zien. Maar we staan eigenlijk niet graag in de schuld en toch laat hij, Paulus zegt dan, ik sta bij jullie in de schuld. Ik dacht, wat staat in de schuld? Want hij is nooit in Rome geweest. Ik ken de achtergrond van die brief. Waarom zegt hij nu, ik sta in de schuld? Hij heeft zeg maar, en de mensen in die gemeente nog nooit ontmoet. En zelfs de mensen buiten de gemeente, dus in Rome. Hij noemt hier eigenlijk zeg maar hij noemt de Grieken, niet-Grieken, wijs en onverstandigen. Eigenlijk zegt hij daarmee, ik sta bij iedereen in de schuld. Dus bij de Grieken en niet-Grieken. Bij de Romeinen en bij de wijzen en onverstandigen. Dus eigenlijk is het zo dat hij zegt, ik sta bij iedereen in de schuld. En je kunt je misschien dat niet voorstellen, maar je kunt op twee verschillende manieren kun je bij mensen in de schuld staan. Ik zal het zo uitleggen, maar ik wil eerst even de reacties laten horen wat mensen me schreven. Het is gewoon heel erg mooi, want ze kwamen echt met het antwoord. Patricia die schrijft, ik ben schuldenaar aan het kruis vanwege zijn reddende kracht. En het tweede is, ik ben een schuldenaar aan de mensen om me heen, want ik ben gekozen om een licht en zout van het evangelie te zijn. Heel mooi antwoord. Ik ben een schuldenaar aan mensen om me heen, want ik ben gekozen om een licht en zout te zijn. Robert die schreef me ook een mooie mail. Hij schreef me, ik denk aan twee soorten schuld waar je op doelt. Die bestaan uit, eerstens, ik heb iets gedaan wat ik niet behoor te doen. Dus ik heb iets gedaan wat ik niet behoor te doen. De meest bekende vorm van schuld. Ik heb iets van jou gestolen. Ik heb gelogen. Ik heb je pijn gedaan. En het andere is, ik heb iets gedaan wat ik wel behoor te doen. Dus het ene is, ik heb iets gedaan wat ik niet moet doen. En het tweede is, ik heb iets gedaan wat ik wel moet doen. Ik heb je niet lief gehad. Ik heb je niet de nodige waarheid verteld. Ik heb in mijn voorbeeld geen aanmoediging ben ik geweest om het goede te doen. Ik kreeg ook een reactie, die vond ik echt ook heel mooi van Valerie. Dat heeft me eigenlijk ook tot iets zelfs, iets verdieping gebracht, wat ik jullie wil uitleggen. Reactie van Valerie die was het volgende. Ik denk dat Paulus' schuld een geestelijke schuld was. Als apostel van God zou het zijn schuld zijn om het evangelie te verspreiden onder alle verloren zielen en om van hen te houden, wie ze ook waren. Misschien, schrijft ze, voelde Paulus ook een andere soort schuld jegens Jezus en de christenen. Vanwege zijn wreedheid jegens hen, voordat Jezus hem op weg naar Damascus redde. Moet je zo over nadenken. Die last die Valerie namelijk verwoordt, is dat Paulus die eerste christenen vervolgde. Hij was het die, zeg maar, toen Stefanus zeg maar, gestenigd werd, was hij aanwezig. En er staat er dat de mantel van Stefanus, die lagen ze aan hem zijn voeten. Hij was de leider van de grote vervolging. Dat vind je ook in Handelingen, dat hij moord en verderf zaaide. En eigenlijk de mensen van die weg waren, zo staat het er, die van de weg van Jezus Christus waren, die werden in de boeien geslagen en die werden teruggebracht naar Jeruzalem om daar veroordeeld te worden. Dus Paulus, die had echt ook mensenlevens had die op zijn kerfstok. Christenen die hij volle overtuiging eigenlijk vervolgde. En dan begrijp je ook dat hij, als hij dan schrijft aan Timotheus, dat hij zegt, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zonders te redden. En dan schrijft hij daarachter, onder hen neem ik de eerste plaats in. Ik begrijp waarom hij dat zegt. Er wordt veel over gefilosofeerd en gezegd, waarom zegt hij nu dat hij de eerste plaats neemt in de, onder de zondaars. Maar met die achtergrond, dat hij dus een vervolger was, dat hij zeg maar, broeders en zusters zeg maar, in de gevangenis gooide, zelfs sommigen het leven daarbij lieten, was het zo dat hij natuurlijk kan schrijven, ik heb in de volle overtuiging heb ik christenen vervolgd, ik heb ze ook voor het gerecht gebracht, in de gevangenis gegooid, en nu is de genade van Jezus Christus is tot me gekomen. En dan zie je eigenlijk dat hij, zeg maar, dat je snapt waarom hij zegt, ik ben de eerste onder de zondaars. En dat hij dus schrijft van, ik sta in de schuld. Wat voor soort schuld bedoelt Paulus nu? Heel specifiek toegepast, alle drie de mensen die gereageerd hebben, die hebben het antwoord gegeven, maar ik zal het u zeg maar, in een voorbeeld geven, dan is het nog iets concreter en kunt u het iets meer pakken. Het punt is namelijk dat je kunt op twee manieren in de schuld staan bij mensen. Stel, Jeroen, ik ga naar Jeroen toe en ik zeg tegen Jeroen, Jeroen, kun je me 1.000 euro lenen? Zegt Jeroen, prima, goed, hier, alsjeblieft, heb je 1.000 euro. Dan sta ik bij hem in de schuld. Totdat ik die 1.000 euro heb betaald. Ja, dat begrijp je. Dat is niet de schuld die Paulus bedoelt. De schuld die Paulus eigenlijk bedoelt is de volgende schuld. Jeroen die zegt tegen mij, Miel, luister, hier heb je 1.000 euro. En die moet je aan mijn vriend Kim geven. Dus Kim die doet dat zo. Ik ontvang dus die 100.000 euro... En ik heb ze in mijn zak. Ik sta zo lang in de schuld. Ik heb namelijk iets ontvangen voor iemand anders. En ik sta zo lang in de schuld totdat ik het Kim heb overhandigd. Nou, wat bedoelt Paulus nu? Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en verstandigen. Wat hij heeft ontvangen is het evangelie. Hij heeft het evangelie heeft hij ontvangen. En dan is het zo dat hij zo lang in de schuld staat, totdat hij dat evangelie heeft gegeven aan diegene die zeg maar, dat moet horen. Daarom zegt hij eigenlijk, ik sta in de schuld bij iedereen. Omdat ik iets heb ontvangen van de Heere God, waarin ik zeg maar, dat mag doorgeven. En als iemand echt beseft wat het betekent, daarom op die achtergrond, en daarom was ik ook zo blij dat Valerie dat echt benoemde, als iemand goed beseft wat het betekent om vergeven te zijn en genade te mogen ontvangen, was het Paulus wel, met die achtergrond wat hij heeft. Dat hij, zeg maar, mensen achtervolgde die van de weg van Jezus Christus waren. Dus dan begrijp je dat hij zegt, dat hij heeft iets ontvangen, dat heeft hij voor zichzelf, heeft hij gezien wat voor een kostbaar evangelie dat is, wat voor een diepe genade dat ervoor uitgaat. Ik zal u zo dadelijk nog iets vertellen over dat evangelie. En nu zegt hij, ik sta in de schuld bij iemand anders totdat ik het heb gegeven. Nou, als er iets een motivatie is om uit te delen hier in deze omgeving, dan is het zo dat, dat je daarvan moet doordrongen zijn. Weet je wat, ik ga zo dadelijk in op die schaamte, ik ga ook iets over het evangelie nog zeggen. Maar als je doordrongen bent, ik heb iets ontvangen van de Heere God. En ik sta in de schuld bij mijn buren, bij de mensen die ik ontmoet, bij mijn collega's, met de mensen die ik zeg maar mee sport. Dan is het niet een schuldgevoel wat je moet aanpraten, maar je hebt iets ontvangen wat zo kostbaar is, wat je mag doorgeven. En dan is het aan hem wat hij met die 1.000 euro doet. Het is aan Kim wat hij daarmee doet. Hoe hij dat gaat inzetten. Maar ik ben, althans van die schuld, van dat, in dat voorbeeld, ben ik ontslagen. Zo is ook die schuld die God geeft. Daarom zegt hij, ik ben schuldig. En dat is, ik heb schuld, niet ik ben schuldig. Ik heb een schuld. En die schuld die wil ik uitdelen. En weet je, dat is eigenlijk de drijfveer om het evangelie uit te delen. En grote vrijmoedigheid te krijgen. Om te zeggen van, Heere God, geef me vrijmoedigheid. Wat ik nu wil doen met u, is het volgende. Ik wil eerst, ik heb eens opgeschreven, ik zei tegen Rietje, zei ik van, ik schrijf eens op wat het evangelie voor mij betekent. Wat is voor mij het evangelie? Wat is voor mij het evangelie? Want als ik het niet zelf, zeg maar, echt doordrongen ben van dat evangelie, dan kan ik ook, zeg maar, die schuld niet inlossen, want ik moet eerst iets ontvangen voordat ik het door kan geven. Dus ik heb voor mezelf eigenlijk opgeschreven, en dat wil ik heel graag delen, ik ben daar erg enthousiast over, om het evangelie echt eens te delen in onze gemeente. En dat doe ik elke zondag, maar heel specifiek nu wat het evangelie voor mij echt betekent. Weet je, als ik het evangelie begint bij God. Het begint bij Jezus, het begint bij God. En als ik aan God denk, als ik met mijn gedachten bezig ben met God, dan denk ik in de eerste instantie denk ik aan God. Hij is een heilig God. Een heilig God, als ik in zijn nabijheid kom, als ik de voorbeelden zie in de Bijbel, dan zie je bijvoorbeeld dat Jesaja die roept uit, als hij de heiligheid ziet van God, dan roept hij uit, wee mij. Hij deinst eigenlijk terug, hij maakt zich zo klein. Omdat die heiligheid van God zo overweldigend is als dat geopenbaard wordt. Bijvoorbeeld bij Johannes in Patmos, als hij dan zich omdraait en ziet de Heer Jezus, dan ziet hij zeg maar, zo overweldigd wordt hij, dat hij dood neervalt. Als ik aan God denk, dan denk ik ook aan gerechtigheid. Dat er gerechtigheid is. En dat laat me zien dat ik schuldig ben. Dat ik echt schuldig ben. Het laat me zien hoe zondig dat ik ben en hoe ik schuldig ben bij God en mensen. En gerechtigheid, dat laat me zien het oordeel wat nodig is en dat ik ook oordeel verdien. En als ik aan God denk, dan denk ik ook aan recht, aan rechtmatigheid. Ik kom tot de ontdekking dat ik niet rechtvaardig ben en dat ik een oordeel ontvang en dat dat oordeel terecht is. Maar dat is niet het evangelie. Dat hoort er wel bij en dat is ontzettend belangrijk. Daarom zeg ik ook, daar begin ik bij God. Van die heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. En dat deins ik voor terug. Maar dan komt het evangelie. Het evangelie, wat hier verkondigd wordt, is een evangelie waar, zeg maar, dat ik ga zien dat God mij heilig ziet. Dat God mij rechtvaardig ziet. Dat God mij dat ik geen oordeel te vrezen heb. En het bijzondere is eigenlijk dat ik zie in het evangelie van Jezus Christus dat ik vergeven ben. En het bijzondere is dat ik ga beseffen en ga me realiseren dat God niet voor 25% aan mijn kant staat, niet voor 50 en niet voor 75, maar dat hij 100% aan mijn kant staat. En dan, zoals in Romeinen 8, vers 31 en 32, wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Weet je, God staat aan je kant en niets kan je van Hem scheiden. Hij heeft zijn zoon gegeven als een plaatsvervangend offer. En daardoor, door dat plaatsvervangende offer, is dat mijn onrechtvaardigheid, mijn onheiligheid, mijn hele schuld, is op hem geladen, zodat ik mag ontvangen dat ik heilig mag zijn, dat ik daarin mag groeien, dat ik rechtvaardig mag zijn in Christus en dat ik geen oordeel te vrezen heb. Omdat het oordeel op Christus is gelegd. En het bijzondere is nu, dat vind ik echt overweldigend, dat het voor de grondlegging van de wereld heeft God deze gedachte over mij en over u al gekoesterd. Moet je je voorstellen wat dat voor een evangelie is. Dat het goed is, dat alles goed is. Dat God de held is in het evangelie. Hij neemt wat onrein is in mij, wat onheilig is in mij, wat niet rechtvaardig is in mij, dat neemt hij en plaatst dat op zijn zoon. Wat een evangelie. Hij plaatst dat op zijn zoon. Plaatsvervangend. En wat mij dan toegerekend wordt, is de heiligheid van Christus, de rechtvaardigheid van Christus en het oordeel. Ik ben vrij van het oordeel. Want het oordeel is op Jezus gekomen. En die reinheid en die rechtvaardigheid en die heiligheid van zijn zoon, dat is ten ere van hem. De glorie die daarop komt, hij laat de engelen zien. Hij laat de hele schepping zien. Door die reinheid en die heiligheid van Christus op u te plaatsen, laat hij zien de glorieuze majesteit van God zelf. Dat we mogen leven tot eer en glorie van hem. En nu kun je wel voor de spiegel gaan staan en zeggen, ik ben een zondaar, ik ben een mislukkeling, en je gevullen met die gedachtes, maar dat is helemaal niet zo interessant. Het interessante is, het gaat erom, wat denkt God over u? Wat denkt God over jou? En hij heeft je voorbestemd om een kind van hem te zijn. En als je zegt, ik ben een grote zondaar, dat klopt. Maar Jezus is een grotere redder. Hij is een nog een grotere redder als jij zondaar bent. En dat is zo indrukwekkend. En dat de zoon de redder is, verhoogt de vader zijn zoon. Weet je, er is geen grotere vreugde toen ik die tekst, ik heb die tekst in Romeinen 5 vers 1, ik heb toen niet gedanst, maar ik moest wel denken, ik denk dit is echt een reden om te dansen. In Romeinen 5 vers 1, daar staat, nu wij rechtvaardig verklaard zijn, op grond van het geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Er is vrede tussen u en God, tussen mij en God. Degene die alles kan verwoesten, die alles onder zijn oordeel kan brengen, die echt uiteindelijk straks een afrekening gaat houden met alle onrecht, met alles wat er is gebeurd. Alle boekrollen die zullen opengemaakt worden. Alles komt aan het licht. En ik heb vrede met hem. Ik heb vrede met God. Weet je, het leven met betrekking tot God en de vrede door toedoen van de Heer Jezus. Ik zeg dat nog eens. We leven met betrekking tot God in vrede door toedoen van Jezus. En weet je, dat is zo indrukwekkend dat het evangelie opent een deur. Als je daar binnengaat, als je dat koninkrijk binnengaat, dan kun je gewoonweg niet geloven. Je kunt het gewoonweg niet geloven. Dat God van mij houdt. En misschien denk je bij jezelf, ja, maar God houdt van mij, maar als die me goed zou kennen, als die zou weten zoals ik me zie, en je moest eens weten wie ik ben. En het bijzondere is, hij weet het. Hij weet het. En je moet je eigenlijk ook te stoppen met de vraag te stellen of God nu van jou houdt. Als er mensen zijn, soms hebben we in de derdelijke zorg, heb je die vraag, krijg je die vraag van, ja, waarom zou God niet van me houden? Weet je, het punt is namelijk, de reden ligt niet in jou. Ik besef zo ten diepste dat God van me houdt, maar die reden dat hij van me houdt, ligt niet in mijzelf. Hij houdt van mij, zegt hij, God zegt, ik houd van Israël omdat ik daarvan houd. Dat kun je op jezelf betrekken. God houdt van mij omdat hij liefde is, omdat hij van me houdt. De reden van het houden van, is dat hij in hemzelf de reden vindt en niet in jou. En dat is een enorme bevrijding. Dat is zo'n ontzettende bevrijding dat je als je binnenkomt en je zegt van God houdt van mij omdat hij van me houdt. En God heeft je gered, hij laat dat zien en je bent als het ware een geweldige illustratie. Ik vind Paulus een geweldige illustratie van diepe genade en enorme vergeving om met zijn achtergrond, die ik net heb uitgelegd. En dan zie je dat deze man een nieuwe schepping is, een nieuw hart heeft ontvangen en dat er niemand is er nog ooit te vinden die zo met zijn intelligentie en met de boeken wat hij schrijft die in de Bijbel staan, geïnspireerd door de Heilige Geest, in alle talen bijna zal het vertaald worden straks. Een man die echt vanuit die diepe genade en in zichzelf ook geen enkele reden zou kunnen vinden dat God van hem hier zou houden. Want hij heeft de kinderen vervolgd van de Heere God. En toch is het dat Paulus geliefd is, God houdt van hem. En de reden is niet hij zelf, de reden is dat God van hem houdt, omdat hij van je houdt. En nu hoop ik dat je eigenlijk je eigen naam erin vult. En het tweede is waarom ik dat evangelie zo ontzettend omarm. Het is namelijk het antwoord waar we naartoe gaan. Het is niet alleen het antwoord waar we vandaan komen, maar ook waar we naar op weg zijn. We zijn op weg naar een nieuwe aarde, naar een nieuwe hemel, waar geen verdriet is, waar geen zonde is, waar geen moeite is, waar geen pijn meer is. En God zelf zal de tranen van je ogen zelf afwissen. En dat is het bijzondere wat de Bijbel eigenlijk aangeeft. Dat dat al voor de grondlegging van de wereld was je daartoe bestemd. En natuurlijk, op weg ernaartoe hebben we grote moeite. Maar als dit is het wonderbaarlijke in notendop, het wonderbaarlijke evangelie waar we in geloven, wat waar is. En nu is de vraag, als ik dat zo heb opgeschreven, ik heb het nog uitgebreider opgeschreven, dan vraag ik me eigenlijk soms zelf af, waarom, Miel, ben je nu zo verlegen en voel je je soms zo onbeholpen en ken je dat wat Paulus schrijft, dat hij zegt, dat hij ook, want hij zegt van, ik schaam het evangelie niet. En dat betekent dat hij in die verzoeking staat om zich wel voor het evangelie te schamen. Een persoon die dat ook kende was de man die Paulus, met Paulus is opgetrokken. En dat is bijvoorbeeld Timotheus. Van Timotheus, dat schrijft Paulus, schrijft in zijn brief dat hij hem aanmoedigt in 2 Timotheus 1 vers 8. Daar staat, schaam u dan niet voor het getuigenis van de Heere. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En omdat Paulus hem wil helpen, dat hij zegt, Timotheus, schaam je nou niet. Dus in feite is het zo dat, kijk, soms wordt er niet over gesproken dat we soms in een hele verlegenheid komen. Kan ik een boek over schrijven als ik op mijn werk of in het zakenleven of ik ben ook nog, google je me op YouTube, dan weet je dat ik preek en voorganger ben. En dat doen mensen natuurlijk als iemand op bezoek komt en dan weet je wat van hem weten. En dan ga je op internet en dan ga je kijken en dan is dat zo'n vreemde vogel die uit Nederland komt en daar ook nog voorganger is. Dus komt hij hier naar binnen, dan... Dat was altijd, soms waren er open gesprekken over, maar, en ook om het bedrijf. Maar wat hier staat van Timotheus, schaam je dan niet? Dat kende ik en ken ik. En dan zegt Paulus van tevoren, zegt hij dan in 2 Timotheus 1 vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En dan kun je nadenken, hoe komt zo'n verzoeking die Paulus kent en Timotheus kent en jij en ik ook kent, waarschijnlijk, dat je denkt, nu heb ik zo'n prachtig evangelie opgeschreven. Ik ben daar ontzettend enthousiast over. Dat merk je wel. Ik vind het indrukwekkend en kan erbij huilen als ik zie dat God van me houdt en dat hij een plaatsvervangend offer voor mij heeft gegeven en dat ik weet waar ik naartoe ga en ik weet waar ik vandaan kom en ik weet wat ik voor een toekomst heb. En dan kom ik in situaties en dan word ik erg verlegen. Ik schaam me. Hoe komt dat eigenlijk? Weet je, Paulus die schrijft in de 1 Korinthebrief, Jeroen heeft die behandeld, dat eerste gedeelte, daar begint hij dat evangelie met de gekruisigde Christus. En dan zegt hij, voor Joden is het een struikelblok. In een andere vertaling staat er, voor Joden is het een ergernis. Mensen ergeren zich daaraan. En voor de Grieken, dus voor de niet-Joden, voor de heidenen, is het een dwaasheid. En weet je, de wereld maakt het evangelie belachelijk. En van nature is het zo dat je niet bij de mensen wil horen, althans ik niet, die belachelijk gemaakt worden. Maar het zit dus niet in mijzelf dat ik belachelijk gemaakt word, maar het zit in de boodschap die gebracht wordt. Want de boodschap die je brengt is iemand die in de diepste armoede is geboren. Geboren in een stal, opgeleid als timmerman, in absolute zwakheid gekruisigd. Wat er geroepen is, anderen heeft hij verlost en zichzelf kan hij niet verlossen. Er is ergernis en er is dwaasheid. En het is de aard van de boodschap die spot oproept en je houdt er niet van om bespot te worden. Dus je hebt de neiging om je te schamen, ook al weet je hoe kostbaar dat evangelie is, en je mond te houden. En Paulus, die schrijft in Athene, als hij in Athene is, dan heeft hij op die markt een discussie met mensen die wijsgeren, staat er. Mensen die behoorlijk intelligent en goed van tongriem gesneden zijn. En dan zeggen ze tegen hem, wat moet die praatjesmaker hier? Hij verkondigt vreemde goden. En dan staat erachter, want hij verkondigde Jezus en de opstanding. En dat is de dwaasheid ten top. Iemand die dood is en uit de doden opstaat. Ook al zijn er zoveel getuigen, ook al is het zo dat mensen later, die vraag krijg ik ook wel eens vaker gesteld, hoe weet je nu dat Jezus uit de dood is opgestaan? Ja, ik weet het 100% zeker, dat is iets van binnen, maar ik weet het ook uit de schrift. En uit de schrift zie je dat mensen daarvan getuigen. En als het een fabel was geweest, het is toch te gek voor woorden dat je je daarvoor voor de leeuwen laat gooien, terwijl het een fabel is. Dat je vrouw of kinderen, dat die de gevangenis ingaan om je te treiteren, zodat je zegt van, Jezus is niet opgestaan. Maar ze bleven voet bij stuk houden. Dat doe je toch niet als het een fabeltje is, als je denkt dat is iets magisch geweest. We denken daarover en dan, als het zo zou zijn, dan zouden al die mensen die daar beleiden, Jezus is opgestaan, het al lang hebben afgelegd. Als hij niet was opgestaan. En weet je, dat is eigenlijk het. En je hebt geen problemen met het evangelie. En dat is ook heel erg belangrijk wat ik je nu zeg. Kijk, als je een evangelie verkondigt, waarin je zegt, Jezus, dat is, die komt je helpen. Hè. Als je problemen hebt, dan kun je hem volgen. Hij is een goed voorbeeld. En in feite maak je van hem, zeg maar, een superpsycholoog. Een wonderdokter. Een filosoof. Daar kun je met iedereen over praten. Daar gaat het eigenlijk niet om. Dan zeggen ze, ja, je kunt ook met iedereen erover praten dat we zoekende zijn. Als ik tegen mensen zeg, ik ben zoekende, dan zegt hij, ik zoek met je mee. Als ik zeg, ik heb het gevonden, is het niet meer interessant. Als we maar zoekende zijn, en dat is namelijk het probleem, en mensen ergeren zich aan de boodschap. En het evangelie van Christus is namelijk aanstootgevend voor de natuurlijke mens. En de ergernis die ligt er eigenlijk in dat het kruis verklaart ons schuldig. En dat we verloren zijn en zonder hoop. En als Jezus niet was gestorven, dat ik nooit God zou kennen en nooit vergeving en verzoening kon krijgen. En ik wil het bewerken. Ik wil het zelf doen. Ik wil het zelf betalen. Ik wil, als ik een schuld heb, dan wil ik het zelf doen. En weet je, dat is eigenlijk het moeilijke aan het evangelie. Dat komt keihard aan. En die ergernis en die dwaasheid en het aanstoot nemen, dat is eigenlijk wat het zo moeilijk maakt. En dat je toch zegt, ik wil er doorheen. Ik sta in de schuld. Ik schaam me niet. Waarom schaam ik me niet? Ik schaam me niet omdat het evangelie een kracht van God is. Het is niet een kracht van mezelf. Het zit niet in woorden. Als je me hier ziet preken en soms in situaties ben gekomen waarin ik werd uitgedaagd om het evangelie uit te leggen. En als je me dan het gestuntel had gehoord, wat ik, zeg maar, hoe ik het probeer uit te leggen, zodat het te bevatten is. Maar ik schaam me, ik wil me er niet voor schamen, omdat het eerst eens kostbaar is en het ligt niet in mijn woorden. Het ligt, de kracht ligt in het evangelie. Het ligt in Gods evangelie. Het is de enige geopenbaarde weg. Tot behoud. Laat ik afsluiten met het volgende. Om het heel kort bij te brengen. Stel, ik heb een dodelijke ziekte. Ik kom bij de dokter. Hij stelt een diagnose en geeft me een recept. Dat recept zelf heeft geen kracht. Ik moet naar de apotheek. Ik moet het medicijn gaan halen. Tot nu toe is er nog niks gebeurd. Ik heb een recept, ik ben naar de apotheek en ik heb het medicijn in de handen. En dan gebeurt het volgende. Ik neem het medicijn in en zie, het werkt. Het werkt. Er is kracht en ik genees. De dokter die heeft tegen me gezegd, als je iemand anders tegenkomt met dezelfde symptomen, met dezelfde ziekte, hier heb je dat recept. Dan mag je hem geven. Het is toch, nu kom ik iemand tegen en het is toch absoluut absurd en immoreel als je dat recept in je zak houdt. Terwijl je weet, de dokter heeft gezegd, bij die symptomen en bij deze ziekte, het is dodelijk en hier heb je een recept. En de uitdaging ligt erin eigenlijk dat je dat recept afgeeft om de dokter te prijzen. Het gaat niet om jou. Het gaat erom dat die dokter die heeft jou iets meegegeven, waarin je dus, als je mensen tegenkomt, dan wil je die dokter prijzen. Dan wil je die dokter echt eren. En hoe vaak kom je tegen, maar dat is dan aan God en aan de persoon, dat je het recept hebt en je legt het recept uit en je zegt, hier heb je het recept. En dat die persoon, die gaat dan ook, of hij gooit het recept weg, of hij gaat naar de apotheek en haalt het medicijn. En dan begint hij over het medicijn, begint hij te praten, te filosoferen en te discussiëren. En het zal niet werken. Het werkt niet. Hij zal het pas gaan merken als hij het inneemt. Maar dat kunnen wij niet voor de ander doen. En daarom zegt Paulus, ik sta in de schuld. Ik sta in de schuld totdat ik het recept heb afgegeven. En daarna is het aan de ander. En weet je, ik wil heel erg graag voor jullie bidden, ook voor mezelf bidden. Ik denk, ik heb echt de indruk met alles wat we hier meemaken en de dingen, de deuren die geopend worden, dat God ons echt deuren opent om het evangelie te gaan delen. En dat we daarop zijn voorbereid. Dat je thuis eens opschrijft, als ik het evangelie zou delen, en dan niet eventjes, zeg maar, in een minuut of twee, nee, iemand komt naar je toe en zegt, vertel me eens wat je gelooft. En die gaat aan tafel zitten, je zet een kopje koffie en dan ga je delen wat je gelooft. En voor degene die, zeg maar, zodat je echt dat, echt die vrijmoedigheid krijgt van Heere God, geef van die mensen, breng ze op mijn pad, zodat ik het echt mag delen. Mag delen, ik sta in de schuld. En ik wil het delen. Waarom wil ik het delen? Omdat het de kracht Gods is en omdat u dan geëerd wordt. U steeds weer opnieuw verheerlijkt wordt. Laten we even stil zijn. Vader, ik wil voor twee dingen waar ik nu bij bepaald word, wil ik echt bidden. Ik wil bidden voor diegenen die hier zijn in deze zaal of thuis of later deze prediking echt beluisteren, dat ze de kracht van het evangelie en dat wonderbaarlijke wat Christus heeft gedaan, dat ze niet discussiëren over het recept, dat ze niet filosoferen over het recept, maar dat ze het medicijn wat u in uw Zoon heeft gegeven, de kracht van de opstanding, van het eeuwige leven, van een nieuwe schepping, dat we dat aanvaarden, knielen en buigen voor uw heerlijkheid, dat u God bent, heilig, gerechtig en rechtvaardig en vol van liefde, barmhartigheid en goedheid. En dat dit moment van deze prediking een moment mag zijn om te buigen en het evangelie te mogen aanvaarden en Jezus als redder en Heer te mogen ontvangen en het Koninkrijk Gods te mogen binnengaan. En elke belemmering die er is, Heer, wil die wegnemen. Ik wil zo bidden ook voor diegenen die echt ervaren dat ze soms verlegen zijn op school, op sport, bij de buren, bij collega's. Heere God, we willen u bidden dat de schaamte die zowel Timotheus overvalt als ieder die hier zit, dat waarschijnlijk kent, dat we echt dat overwinnen en zeggen, dit is een kracht Gods, ik sta in de schuld, totdat ik het heb verteld. Ik bid niet alleen voor degenen die in de zaal zijn en thuis luisteren, maar ook voor mezelf. De gelegenheden die ik heb laten voorbijgaan, waarbinnen ik echt zei en wist, Heer, nu moet ik spreken. En het moment voorbij was en ik niet durfde. Ik wil u daarvoor vergeving vragen, Heer. En dat u ons nieuwe moed geeft en dat we echt mogen zien dat u ons niet een geest hebt gegeven van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. En dat u het door ons heen wil doen. En dat we doen ter verheerlijking van uw naam. Ter verheerlijking van uw grote naam. Uw naam is wonderbaar. En wonderbaar bent u, Heer. In Jezus' naam. Amen.